Goedemorgen gemeente. Bedankt om samen avondmaal te vieren. Bedankt ook Marien voor de prachtige liederen. Het was inderdaad een mooi ensemble voor te verstellen en tot rust te komen. In december wist ik dat ik een prediking had in januari en ik heb daarvoor gebeden en ik was getriggerd, geprikkeld door een tekst uit Lucas die ik straks ga projecteren. En de titel noemt De Nauwe Poort. Ik zou vragen dat je je Bijbel erbij neemt en eventjes de tekst erbij pakt. Volgende tekst, eventjes naar Lucas 13 gaan. En daar ga ik met u samen een keer over lopen, de versen 22 tot 30. Dus Lucas 13, vanaf vers 22. En hij trok door steden en dorpen heen, terwijl hij onderwijs gaf en op weg was naar Jeruzalem. En iemand zei tegen hem: Heere, zijn het weinigen die zalig worden? En hij zei tegen hen: Strijd om binnen te gaan door de nauwe poort, want velen, zeg ik u, zullen proberen binnen te gaan en het niet kunnen. Namelijk vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten. Dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tegen u zeggen: Ik weet niet waar u vandaan komt. Dan zult u beginnen te zeggen: We hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. En u hebt in onze straten onderwijs gegeven. En hij zal zeggen: Ik zeg u, ik weet niet waar u vandaan komt. Ga weg van mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars, wanneer u Abraham, Isaac en Jacob en alle profeten in het koninkrijk van God zult zien, maar u buitengeworpen. En daar zullen er komen van oost en west en van noord en zuid, en ze zullen aan tafel gaan in het koninkrijk van God. En zie, er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. Ik zou graag eventjes dieper reflecteren op elk van die versen. Het zit een ongelooflijke boodschap achter. Heel rijk. Ik zou er een dag mee kunnen vullen, misschien zelfs een week met dat stukje. Maar ik ga me inhouden. Maak je niet ongerust. Goed, ik begin met het eerste vers. We zijn gestart op vers 22. En daar zijn er een aantal zaken die onmiddellijk opvallen. Is dat Jezus, hij trekt door de dorpen en de steden heen. Dus hij had zich voorgenomen niet zomaar op één plaats te blijven, bijvoorbeeld enkel in Jeruzalem. Maar hij ging zelf naar de mensen toe. En dat is het mooie. God die de mens zoekt, die hem nodig heeft. En daar zie je dat hij onderwijs geeft onderweg. Ook aan zijn leerlingen, aan zijn discipelen, maar iedereen dat hij ontmoet, krijgt onderwijs. En hij is op weg naar Jeruzalem. Wat we soms vergeten, is dat een van de grootste bedieningen van Jezus onderwijs was. Een groot stuk van zijn leven, van zijn 3 jaar in zijn bediening, is onderwijs. Zet daar een belangrijke boodschap in voor ons. Christenen of mensen die zeggen: ik ben een discipel van Jezus, en die het onderwijs in welke vorm dan ook verwaarlozen, die zijn niet goed bezig. Echt niet. Ik vind het soms jammer. Ze zeggen: ik ben een christen, en dan zie je die mensen nooit op een bijbelstudie of wat dan ook. Of die houden zich in de week niet bezig met de bijbel of het woord. Die hebben geen zin om te graven. Jammer. Het is een gemiste kans, kan je zeggen waarom. Het is belangrijk dat je dagelijks voedt met het woord van God, om heel wat redenen. Een van de redenen, en we hebben daar een mooie prediking over gehoord de laatste twee weken, is over het snoeien en vrucht gaan dragen in de geest. Een van de redenen, als je dus weinig met het woord betrokken bent, dus ik op een dieet staat met betrekking tot het woord, is dat de vrucht in uw leven onvoldoende zal rijpen. Er zal onvoldoende rijping zijn van vrucht. Uw groeiproces zal vertragen en soms stilvallen. Spreekwoordelijk zei Paulus dat je min of meer aan de melk blijft hangen en geen vaste voeding kunt verdragen. Uiteindelijk is de bedoeling dan een christen dat hij ook volwassen wordt in het woord en die vaste voeding, dus de moeilijke stukken van de lering van Christus, ook begint te begrijpen. En nog een effect dat je gaat hebben als je weinig betrokken bent in het woord, is dat je weinig weerbaarheid gaat hebben tegen dwaalleer. Als men u confronteert met dit staat in de Bijbel of zo, en je kent de Bijbel niet, dan sta je daar sprakeloos. Je kunt je niet verdedigen. Niet dat iedereen perfect die Bijbel moet kennen, maar naarmate dat je meer met het woord bent, en dat zie je met ervaren christenen die een goede wandel hebben en dagelijks in dat woord gaan, die voelen automatisch bijna, dat is zo'n zesde zintuig dat ze kweken, als er zo'n dwaling op hun pad komt, krijgen ze onmiddellijk dat onderscheidingsvermogen. Nee, dat staat niet in de Bijbel. Waar staat dat? Je bent echt zwak. Je bent zwak als je je niet kunt verdedigen in het woord. Herinner je de beproeving van Jezus in de woestijn met de Satan? Jezus heeft daar niet veel machtsvertoon gedaan. Het enige dat hij deed, was de schrift citeren. En de Satan moest afdruipen. En dat is eigenlijk een les voor ons. Als we geconfronteerd worden met duisternis, dwaalleer of wat dan ook. In het woord zit de kracht en het woord is waarheid. En iets wat het boze haat, is de waarheid. Het moet vluchten met zijn leugen. En nog iets belangrijk, we kennen de wapenuitrusting van God. En daar staat dus dat het zwaard van de geest, dus het woord eigenlijk, een zwaard is. Ik kan me voorstellen, mensen die weinig bijbelkennis hebben en zo, die dan niet met een zwaard staan, maar misschien met een tandenstoker. Of een vorkje. Of een patatemesje. Maar geen zwaard. Ze maken geen indruk op de duisternis. Het is een belangrijke les. Wapen nu in het woord. Het is belangrijk om te groeien. Dat wil ik u meegeven. Daarom dat Jezus daar ook zo'n punt van maakte, overal wat hij kwam. Die wonderen en teken waren belangrijk. En de waarheid prediken, maar dat deed hij voornamelijk via onderwijs. En onderwijs die heel gericht was naar de mens. Met dagelijkse beelden. Hetgeen dat ze rond zich zagen. Lammetjes, bomen, vruchten, de seizoenen. Jezus nam wat ze kenden en hij sprak tot hun hart. En zo bereikte hij hun hart. Iets belangrijk in dat vers 22 is ook dat Jezus onderweg is naar zijn eindbestemming. Eén keer dat hij doorhad wie hij was, de Zoon van God, ook het Lam van God, wist hij hoe het zou aflopen. Het Lam moest geslacht worden. Dit was al duidelijk sinds Genesis. Er is maar verheffenis mogelijk en redding als er onschuldig bloed zal vloeien. Jezus, je kunt u raden hoe zwaar dat het was voor hem. Dus naarmate hij moest in gehoorzaamheid naar Jeruzalem, moest hij eigenlijk als het lam naar de slagbank. Hoe zwaar weegt dat op u als je weet in welke manier je zult eindigen? Onderschat uw onderwijs niet. Het is ook uw wapen om u te wapenen tegen dwaalleer, onderscheidingsvermogen, wat er op uw pad komt. Laten we eventjes naar het volgende vers kijken, 23. En iemand zei tegen hem, Heere, zijn het weinigen die zalig worden? Wat een kanjer van een vraag. En dat is iets dat vrienden kunnen. Jezus zei, mijn discipelen zijn mijn vrienden. En eigenlijk aan een vriend kun je een directe vraag stellen, want dat is een heel confronterende vraag. Want ze wisten, hij is de Messias, de Zoon van God. En dan verwacht je, ze gaan toch wel een beetje respect hebben voor hem. Durf je eigenlijk zo'n flagrante vraag stellen aan hem? En een vriend durft dat. En Jezus verdroeg dat ook, want het waren zijn vrienden. En eigenlijk raakt hij de kern van de mensheid aan. Wat na de dood? Hier is dus de hamvraag eigenlijk. Iedere mens zal die ooit zich stellen in zijn leven, want we worden allemaal geconfronteerd met overlijden. En zeker nu in corona. Ooit moet we afscheid nemen van onze van familie, van grootouders, van wie dan ook. Iedereen kent dit, afscheid nemen definitief. En die vraag moet bij u opkomen. Wat na de dood? En hier stelt die discipel eigenlijk de vraag aan hem. Heren, die dan eigenlijk sterven en u hebt beloofd dat er eeuwig leven is. Zijn er dat dan heel veel? Heel confronterende vraag. Ik wil u bemoedigen. Wedergeboren christenen zijn de enige mensen op de wereldbol die absolute garanties krijgen wat er hierna komt. De enige. Geen enkele andere godsdienst, nog wetenschap, filosofie, biedt u een zekerheid. Wij zijn de enige. Besef je wel hoe gezegend hij zijt, dat je weet hoe je eeuwigheid er zal uitzien, samen met hem. Geen enkele. Als je gaat verdiepen in andere godsdiensten, moslims twijfelen tot de laatste seconde als Allah genade zal zijn. Boeddhisten hebben geen godheid. Voor hindoeïsten zijn er 30 miljoen goden. Wie ga je behagen? En wie gaat je redden? Wij zijn de enige op deze wereldbol die absolute zekerheid hebben. Wat een zegen. Ik heb ooit een artikel gelezen van atheïsten die in de doodstrijd erdoor moesten. En men heeft daar een biografie gemaakt en een verslag. En dit is verschrikkelijk. Een atheïst die net op de rand van de dood staat en die dus in de diepte kijkt en geen hoop geeft. Die strijd is verschrikkelijk. Die mensen hebben letterlijk een doodstrijd. Ze hebben geen hoop, ze hebben niets, de pure wanhoop. U weet dat, bepaalde christenen die overgaan, die sterven soms met een glimlach op hun mond. Ze gaan in vrede. Die genade is zelfs in het stervensproces. Welke genade? Bij leven en dood. Wij zijn de enigen die dat hebben. Besef je dat? Hoe rijk wij zijn door wat Jezus gedaan heeft. Alle andere mensen die nog die wedergeboorte kennen en die belofte niet ter harte genomen hebben, struikelen, worstelen met de dood. U begrijpt toch waarom mensen zo bang zijn voor COVID? Van COVID kan je sterven. Wat is hun hoop? En ze gaan alles doen om gered te worden. En moest dat moeten gebeuren met 20 vaccins, dan gaan ze kiezen voor die 20 vaccins. Want ze hebben geen andere hoop. Wij hebben de Here met een veel grotere belofte. Laten we even kijken, ook in datzelfde vers. Dat gaat vrij snel over. Vers 24. En dan zegt Jezus, confronterend, strijd om binnen te gaan door een nauwe poort. Die discipel die die vraag gesteld had, had waarschijnlijk iets opgemerkt. Jezus predikte in het openbaar en regelmatig zie je in de schriften dat het over duizenden hing. Kun je dat voorstellen? Met duizenden van heinde en ver kwamen ze naar Jezus luisteren. Maar die had al gezien, die discipel. Ze hadden onderwijs gekregen. Ze waren getuigen van de meest frappante wonderen dat je kunt geloven. Lammen die beginnen wandelen, blinden die beginnen zien, profetie dat krijgen, het woord uitgelegd, op geen enkele manier was dat nog gebeurd. En dan merkt die discipel, oei, van al die duizenden die er vandaag waren en gisteren, het zijn er nog maar een paar die achter Jezus achterlopen. Wat is er hier aan de hand? Jezus maakt ons duidelijk, hem volgen zal voor een grote strijd zorgen. De wereld is anders, hè. De wereld gaat u ontmoedigen. En zei, wat doe jij nu? Ga je nu helemaal wegcijferen of wat? En zei er daar zeker van? En die God, wie is dat? Een onzichtbare God? Maar wat zei hij bezig? Zou je niet bezighouden met de zekerheden? Ja, welke zekerheden van het leven? Jezus zei, je zult moeten strijden. Strijd de goede strijd. Mij volgen zal strijd teweeg brengen. Misschien zelfs in je gezin, in je huwelijk. Met je kinderen. Met je buurs, met je collega's. Er zal strijd zijn. Strijd op de waarheid, de leugen versus de waarheid zal voor strijd zorgen. En om het heel spreekwoordelijk uit te drukken, Jezus was daar heel goed in wat ze kenden. Hij zegt dat ze een poortje, maar het is een heel nauw poortje, een klein deurke. Als je dan met duizenden mensen door moet, veronderstelt dat paniek is in een voetbalstadion, je hebt dat al gezien, die beelden. En dan moest allemaal door die poort, dan vertrappelen mensen zich. Het is een nauw poortje. Het is dus moeilijk om door dat poortje te geraken. Dat is wat we ook merken als wij gaan in de wereld stappen en evangeliseren. En zelfs als je alle deuren van je stad gaat doen of gemeente, hoeveel gaan er tot bekering komen? Hoeveel gaan er werkelijk achter Jezus lopen? Het kan ontmoedigend zijn. En die mensen gaan strijd hebben. Die mensen gaan strijd hebben in hun relatie, in hun huwelijk. En dat zie je soms ook, een ongelijke span. Een gelovige die gehuwd is met een ongelovige, dat is een strijd. Je kunt het ook hebben met je kinderen, je kunt het met je buren hebben, met je collega's, je zult strijd hebben. Er zal inspanning nodig zijn, dagelijks, discipline en toewijding om hem te kunnen volgen. Ook in datzelfde vers, die nauwe poort en die strijd, krijg je dus twee zaken die in de verf gezet worden. Jezus volgen zal strijd veroorzaken, en dat kan extreme proporties aannemen, tot foltering. tot verkrachting, tot gevangenisstraf en tot doodstraf. Tot op vandaag worden in heel veel landen, ik weet niet of je de prediking nog herinnert van Dimitri, dan had je een wereldkaart en daar waren alle landen gekleurd waar heden ten dagen christenen vervolgd worden, gevangen, zonder proces, vermoord. Het is fenomenaal hoe christenen nu nog vandaag vervolgd worden. Die strijd is bezig. Satan zit ook niet stil. Hij vervolgt de kinderen van God, omdat hij ze haat. Belangrijk is dat nauwe poortje. En dan heb je een bangelijke zin. Dat is echt bangelijk, als je erover nadenkt. En dan zegt hij, op het moment dat de Heer des huizes zal opstaan, wordt de deur gesloten. Dit komt uit de woorden komen uit de mond van Jezus. En we weten, Jezus sprak altijd de waarheid. Ik ben de waarheid. Dit is de absolute garantie van Jezus dat de genadepoort ooit zal sluiten. We weten dat. We weten enkel niet. Jezus zei ook, enkel de Vader weet het. Maar dat betekent dat wij nu in de genadetijd zitten, de oogsttijd, dat wij moeten gaan prediken en mensen bereiken. Ook al is het poortje nauw, ze staat nog open. Maar er gaat een dag komen dat die deur toegaat. Kun je je dat voorstellen? Misschien heb je een beeld van de hemelpoort, dat dat een ferme kanjer van een poort is, maar die scharnieren gaan toe en het slot wordt toegedraaid en niemand komt meer in het koninkrijk. Het is een bangelijke gedachte, dat de genadetijd ooit zal stoppen. Het staat ook in Openbaring, we weten dat. En we weten dat dit er komt, en misschien sneller dan we denken. Ja. Belangrijk is dat door te hebben, dat wij een taak hebben. Dat evangeliseren superbelangrijk is. Kun je het ook voorstellen, ik ga je een pijnlijk beeld geven. Het is heel pijnlijk, ik heb er zelf miserie bij. Voor degenen die hier zitten, ik heb er bijna zeker van, iedereen wedergeboren, wij zijn binnen. De ene keer dat die poort gaat sluiten, ja, wij zijn binnen en we zijn uitgenodigd. We zijn kinderen van, van de hemel. Maar kun je het voorstellen dat die poort sluit en dat er misschien nog een raam in zit en dat je door die ruit aan het kijken bent en dat je daar familieleden ziet staan? Kinderen, collega's. Welk gevoel gaat dat u geven dat je weet, ai, die is niet mee. En u had de deur niet kunnen openen hoor. Het is de Heer des huizes die beslist heeft, ze blijft toe. Het is een pijnlijke gedachte, ik weet het. Maar dat zou ons moeten activeren om naar het verlorene te gaan. Absoluut, we moeten. En ik ben blij met de gemeente dat we gaan flyeren en dat we evangeliseren. Want er moet nog veel gered worden. We moeten nog vissers van zielen worden. Er moet nog veel gered worden. Ook in onze eigen familie. Kijk in uw straat, er moet dan nog veel gered worden. Pijnlijke gedachte. Wie blijft erachter voor een gesloten deur staan? En jammer genoeg getuig ik dat ook. Als ik denk aan mijn eigen familie, collega's. Ik ga misschien door dat venstertje mogen kijken en ik weet dat ik bij de Heer zal zijn. Maar het kan onvoorstelbaar pijnlijk zijn te zien wie er niet mee is. Dat doet echt pijn in mijn hart. En dit motiveert mij om toch te blijven getuigen. Niet zwijgen. Ze moeten gered worden. Ze moeten minstens het woord gehoord hebben, de keuze is aan hen, maar ze moeten minstens de kans hebben om het woord gekregen te hebben. En dan zien we voor degene die voor die gesloten deur staat, dan begint het verhaal. He. Je kent de mens, en zeker de Vlaming. De Vlaming, he. Als de Vlaming beticht wordt van iets, dan krijg je dus de smoezen. Maar ook Nederlanders zijn daar sterk in, neemt mensen van ja maar. He. En dan begint het verhaal. Ze staan voor die gesloten deur, en dan zeggen ze tegen Jezus, je zegt, beginnen op die deur kloppen. Zou je geen keer niet open doen, jong? Doe de deur. We staan hier met honderden te wachten, duizenden, in de duisternis, in de kou. En daar, we zien dat we binnen willen, maar we mogen niet binnen. En ze zullen beginnen, hé, dat staat er mooi beschreven, in de HSV staat dat mooi beschreven. Ze zullen beginnen buiten te staan, en ze zal toestromen. Hé. Die deur is toe, die poort toe, en ze staan daar. En dan krijg je een heel confronterend antwoord van Jezus. Ik weet niet waar je vandaan komt. Oei. De schepper. Die zegt tegen zijn schepsel. Tegen de mens. Ik weet niet van waar je komt. Allee, dat klopt toch niet? God is toch alwetend? Kent hij zijn kinderen niet? Kent hij de schepsels niet? Natuurlijk kent hij ze. Maar kennen betekent hier in de betekenis van echte intieme relatie. Als de Bijbel, en zeker het Oude Testament, spreekt over iemand kennen, is dat een diepe relatie. Zoals een man en een vrouw elkaar kennen in een huwelijk. Of een moeder haar kinderen kent. Dit is wat hij zegt. Ik ken eigenlijk u niet. Ik zijn jullie vreemden van mij. En in het koninkrijk komen geen vreemden binnen. Die keuze moet dus gemaakt worden door elke mens. God wil geen robots. Hij wil vrije mensen die die keuze uit liefde maken. Om die relatie aan te gaan. En al dus een kennis, een vriend van Jezus te worden. En dan gaan ze verder. Jezus heeft gezegd, ken ik u niet. Ik weet niet van waar hij komt. En dan ga je verder naar het pleidooi, vers 26. Ja, maar Heer, in uw tegenwoordigheid hebben we wel geëten en gedronken. En we hebben in onze straat hebben zelfs onderwijs gehad. Wat betekent dat? En dat geldt ook voor christenen. We gaan niet vrij uit. Er zijn mensen die zich christen noemen, of discipel van Jezus, en die vieren avondmaal, zoals we net gedaan hebben. En die hebben onderwijs gehad en prediking. Maar die zijn nooit tot relatie gekomen. Dat is een zware waarschuwing. Zo voor de show meedoen aan de avondmaal, omdat je iemand wil behagen, maar je hart niet bij de Heer hebben. En naar het woord zitten luisteren, maar ondertussen denkt aan de voetbal en de zorgen van de week die komt. Je hebt geen relatie met de Heer. U zet uw relatie op het spel. Wees daar bewust van. Belangrijke boodschap. Hoe betrokken ben je bij het avondmaal? Hoe betrokken ben je bij het leven samen met Jezus? Dat is een vraag die je mag stellen. Belangrijk is dat veel mensen enorm zullen schrikken. Die dachten dat ze het koninkrijk binnen mochten, maar eigenlijk voor een gesloten deur zullen staan. En daarmee zijn er ook mensen in bediening. Dat kan gerust, zeg maar iets, een bisschop zijn in de Rooms-Katholieke Kerk, die wel altijd gediend heeft naar het instituut en de wetten en de rituelen, maar eigenlijk nooit bijvoorbeeld een ritueel, nooit een relatie had met Jezus. Eigenlijk een vreemde is. Misschien heb je ooit die film gezien met Nicolas Cage van De Opname. En dan blijkt er plots een voorganger te zijn in de kerk. De opname is geweest, alle christenen zijn opgenomen. En dan zie je in de kerk een voorganger zitten met zijn hand tussen zijn hoofd. Een voorganger die niet meegenomen is in de opname. Kun je dat voorstellen? Waarbij je dan zegt, allez, als er toch één meegenomen is, is die een voorganger. Je heel zijn leven gepredikt van God. En dan beseft die voorganger, ik heb gepredikt, maar niet met mijn hart. Ik heb het zelfs nooit geloofd. Want geloof is de sleutel om binnen te geraken. Er gaan. Ik heb deze week een mooie uitspraak gezien op Facebook. Er waren twee foto's. Dat je als je in de hemel zult binnenkomen, dat je daar verrassend veel mensen zult tegenkomen. Dat je zegt, mo, zeide hij hier ook? Fantastisch. Maar er gaan ook mensen zijn dat je gaat verwachten, die gaat hier toch zijn en die er niet zal zijn. Maar gaan schrikken. Wie dat er zal zijn en wie niet er zal zijn. Oké. Dan ga ik naar vers 27. En dan heb je een heel confronterende uitspraak van Jezus. Echt wel, kom hard aan. Hè? Hij zegt dat het eigenlijk bedienaars zijn van ongerechtigheid. Degene die voor die deur daar staan, noemt hij dienaars van ongerechtigheid. Ze bedrijven ongerechtigheid. En terwijl dat je de Bijbel bij hebt, zou ik willen hebben dat je gaat naar Psalm 6, 9. Ga eventjes naar Psalm 6, 9. Dat is voor je bezig te houden, dat je wakker blijft, dat je bij de les blijft. Ja, sorry voor het plagen, ik ken mij een beetje. Maar wat Jezus daar citeert, ik zeg nog een keer 27, Jezus zal zeggen, ik zeg u, ik weet niet van waar dat je komt. Ga weg van mij, allen die ongerechtigheid bedrijven. Wat hij letterlijk citeert is Psalm 6, 9. De Joden kenden perfect de Torah en de schrift. En wat wij nu doen met opwekking, om te bidden en zo, was in de tijd van de Joden, en nog altijd waren de psalmen, niet? De psalmen horen niet gelezen te worden, die horen gezongen te worden, dat zijn liederen. En elke Jood die daarin opgebracht was, kende de psalmen perfect, zoals dat wij bepaalde opwekkingsliedjes kennen. En hij citeert letterlijk uit de psalmen, zodanig dat het heel goed tegenkomt, want Jezus is aan het prediken tegen de Joden. Niet? Hij zegt, ga weg van mij, u allen die onrecht bedrijven. Wat een slag in hun gezicht voor de zogenaamde gelovige Joden in de tijd. Inclusief fariseeën en al de rest bedienaars van het woord en diegenen die in bediening stonden. Ik ben niet zo'n grote fan van parafrasevertalingen, maar ik heb er iets genomen uit het boek. En in het boek staat dat eigenlijk vrij mooi vertaald. Eigenlijk staat er daar: ga weg, u hebt niet willen doen wat God zei. Waarom noemt Jezus u een onrechtvaardige of een vreemde? Omdat je niet gehoorzaam hebt. Jezus zegt: u kunt maar mijn vriend zijn als je mij volgt en gehoorzaamt. Ongehoorzaamheid, dat zorgt voor toorn bij God. Het is begonnen in Genesis. Je moet God gehoorzamen. Niet omdat je moet. We zijn geen slaven en geen robotjes. We zijn geen werknemers. Hè? We zijn kinderen van hem. En hij wil dat je vanuit liefde en respect gewoon doet om hem te behagen. Hij doet dat toch ook met de beste vriend of een vriendin of je partner. Wilt je die persoon toch begaan? Je bemint die persoon. Gaat die persoon toch niet uitlokken om ruzie te maken? Gaat die persoon behagen? Je wilt doen wat hij die persoon graag heeft. En als je weet dat iets die persoon kwetst, ga je dat niet doen. Als een goede vriend tegen u zegt: ik heb dat niet graag dat je liegt tegen mij. Ik denk dat je twee keer gaat nadenken voordat je liegt tegen die vrienden. Waarom dan, als je dat met je vrienden doet of met je partner, waarom dan niet met Jezus? Lieg niet tegen hem. Wees eerlijk. Dan gaan we eventjes naar vers 28. En daar zie je ze staan voor die poort, ze is gesloten. En dan begint het besef te komen. Oei, die poort is voor eeuwig gesloten. Ik kan daar nooit meer binnen. En dan omschrijft Jezus dat heel hard. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dus in christelijke predikingen had men dat soms als een metafoor nemen van de hel of het dodenrijk, de duistere kant ervan. En dan zegt hij het contrast van: hij was aan het prediken tegen de Joden, tegen de gelovige Joden, die misschien de Farizeeën en de mensen die heel getrouw de wet volgden en zo. Je zult dus door dat venstertje van die poort gaan kunnen kijken en dan zul je al de voorouders zien. De aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. Alle profeten ga je zien, maar jij bent buiten. Heb je al een keer nagedacht hoe dat bepaalde fariseeën die Christus verworpen hebben, voor de hemelpoort gestaan hebben? Als ze beseften de volle waarheid dat ze hun Messias, hun God, verworpen hebben en naar het kruis gejaagd hebben. Heb je al een keer in die positie durven staan van zo'n fariseer? Gelukkig is het een klein stukje van Israël die hem verworpen heeft en een groot deel heeft hem aanvaard. Maar tot vandaag zijn er orthodoxe Joden die Christus volledig verwerpen en die dus aan de verkeerde kant van die poort gaan staan. Kunnen jij snappen hoe dat die mensen zich gaan voelen? Ze hebben dus de Torah van buiten geblokt. Ze hebben alle wetten proberen nastreven. En dan staan ze verkeerde poort aan de kant van de poort. Hoe pijnlijk. En een heel mooie uitdrukking: jammer. De wanhoop, verdriet. Ai, ik heb de trein gemist voor eeuwig. En tandengeknars, in veel vertalingen gaan ze zeggen: dit is een beeld van pure woede en frustratie, omdat ze misleid waren. Je gaat maar meemaken dat je in een secte geraakt, of in een godsdienst, en dat je volledig misleid was. En dat besef je: ik heb heel mijn leven in die kerk gezeten, maar die voorganger heeft me misleid, die priester heeft me misleid, ik ben nooit tot levende relatie gekomen. Hoe ga je bekocht voelen? Ga je enorm bekocht voelen. Dus dat is verschrikkelijk, om aan de verkeerde kant van die poort te staan, en toch religieus geweest te zijn, en toch proberen God te behagen hebben, en het is niet gelukt. Je staat toch aan de verkeerde kant. Hoe pijnlijk. En dan zegt Jezus heel confronterend, het is eigenlijk tegen de gelovige Joden: je dacht dat je binnenkwam, maar je komt niet binnen. Wat ga ik doen? Ik ga de koninkrijk openstellen voor allen. En dat is een kanjer van een profetie. Jezus spreekt hier een profetie uit. Van: als gij Joden, Farizeeën, wetdienaars, godsgeleerden, Sadduceeën, mij verwerpt. Er is plaats in het koninkrijk voor allen. En dat staat er letterlijk: ze zullen komen van het oosten en het westen, van het noorden en het zuiden. En hier zie je de profetische uitspraak van Jezus: ik zet het koninkrijk open voor alle mensen. En hier zet hij iets recht, want de meeste Joden hadden in die tijd een verwrongen beeld van redding. In hun beelden en denken was er iets van: enkel de zonen van Abraham, dus de bloedlijnen van Abraham, zullen gered worden en alle heidenen zijn verloren. Moet er niet mee bezighouden, ze zijn onderein, trek het u niet aan. En hier doorbreekt Jezus dat volledig. Ik ga mijn koninkrijk openzetten voor allen die de Messias geloven. Wat de slag in een gezicht voor degenen die het helemaal anders denken. Maar zo was Jezus, heel radicaal. Hij zet het koninkrijk open die voor hem kiezen en hem niet verwerpen. Ik zou nog even willen meenemen, en eigenlijk konden ze het weten. De wetsgeleerden konden het perfect weten uit hun profeten, en ik ga u meenemen. Nog één keer uw Bijbel pakken, hè? Nog één keer zou ik u willen meenemen naar Jesaja 25. Ga ik naar Jesaja 25? Ik beloof dat dat de laatste keer is. Maar dan gaan we stilaan afronden. Jesaja 25, vers 6 tot 8. Jesaja 25, vers 6 tot 8. Ik lees even voor. De Heere van de legermachten zal op deze berg voor alle volken een feestmaaltijd met uitgelezen gerechten aanrichten. Een feestmaaltijd met gerijpte wijnen, met uitgelezen gerechten vol merg, met gezuiverde gerijpte wijnen. Vers 7. En hij zal op deze berg verslinden de sluier, waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Vers 8. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Gere zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de Gere heeft gesproken. Hier zie je een prachtige profetie van wat ze te wachten hadden. Ze konden het weten. De fariseeën, de sadduceeën, de wetsgeleerden konden weten dat God het koninkrijk ging openstellen voor alle volken. En niet enkel voor de Joden of diegenen die zich zonen van Abraham noemen. En dit heb je nog bij veel orthodoxe Joden. Ze zijn afkomstig van de bloedlijnen van Abraham en hun ticket voor de hemel ligt klaar, denken ze. En het is dat Jezus komt wakker schudden. Pas op met elite denken, dat je streepje voor hebt, om wat dan ook. Vers 7. Alle volken, alle naties, alle mensen eigenlijk. En dan zie je prachtige belofte, vers 8, wat de profetie zal waarkomen. Hij had de eer van zijn volk herstellen. Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen. En in vers 7 staat er een uitzonderlijke, wijze uitspraak. Hij zegt, God zegt daar letterlijk, op alle mensen, over heel de wereld, is er een sluier. Een sluier die zorgt dat je de heerlijkheid van de zoon niet kunt zien, dat je de waarheid niet kunt zien, dat je eigenlijk in de leugen en in de zonde, in de duisternis rondwaalt als een blinde, een doof en een stomme. En God belooft, ooit ga ik die sluier wegnemen, die moet weg. En wij weten hoe dat die sluier weggenomen, degenen die tot wedergeboorte komen, dan wordt die sluier weggenomen. En begin je de werkelijke waarheid te zien. Waarom? De Heilige Geest komt in u wonen en die gaat u de waarheid tonen. Hij zal u tot de volle waarheid doen. Veroordeel mensen niet omdat ze Jezus verwerpen. En ook als gij evangeliseert en je krijgt die deur in je gezicht, bid voor hen. Want ze zijn versluierd. Ook al willen ze, ze kunnen het niet. We hebben die werking van God nodig, maar ze moeten het woord horen. Je komt tot bekering door het gesproken woord. Je komt tot wedergeboorte door water en geest. En het water verrijst door het bad van het woord. Je moet het woord gehoord hebben. Denk aan jezelf. Wanneer zei hij tot wedergeboorte komen? Omdat er ooit een broer of een zus was die getuigd heeft van het woord. Je hebt het evangeliewoord en God is de grote nawerker. Maar het is gestart bij de Vader. Want Jezus zei, niemand komt tot mij, tenzij het Vader het wilt. Het proces start bij de Vader. De Vader kent het hart, wie dat er klaar is voor geoogst te worden. Door het woord. Het woord is het equivalent. Herinner je, Bijbelstudie, woensdag met Jaap. Het woord, de Logos, Rema, is Jezus zelf. Dus het wordt gestart bij de Vader. Door de Zoon, het woord. En door de nawerking van de Heilige Geest. Vader, Zoon en Geest heb je nodig om tot wedergeboorte te komen. En dan het laatste, soms wordt dat ludiek gebruikt, en de laatste zullen de eerste zijn en de eerste zullen de laatste zijn. Dat was een rechtstreekse rechtzetting met het verwrongen denken van de Joden. Ze dachten, als ik maar fariseer ben of wetsgeleerde, dan heb ik een streepje voor en mijn zeteltje en mijn plaats in het koninkrijk aan de feesttafel is al klaar. En al die rest trek ik me niet veel van aan. Dus hier krijgen we een kanjer van een les eigenlijk. Ook voor kerken. Ik wil me aansluiten met twee zaken van Arby vorige week. Ik weet het, het is wat moeilijker verlopen met onderbreking, maar ik ga aansluiten. En ik begreep wat de Heilige Geest mij vertelde, waarom ik dit moest brengen. Het sluit aan met wat Arby bracht. Wat heeft Arby beginnen zeggen? Laat ons alsjeblieft doeners van het woord worden. Laten we evangeliseren. We moeten er nog veel door dat nauw poortje. En dat is onze taak. Wij moeten dat doen. Wij moeten dat doen. Hoe kunnen wij onszelf een evangelische kerk noemen als wij het evangelie niet gaan verspreiden? Alleen shame on us. Shame on us. We moeten getuigen waar dat je kan. Is dat nu digitaal? Is dat nu via Zoom of via het gesproken woord? Maar bereik mensen. Er moet nog zoveel gered worden. En tweede, wat Arwi zei, ik bid voor eenheid. Het elite denken. Waarom zou een ene denominatie of een kerkje beter zijn dan een andere kerk? Waarom? Hebben wij een ticketje voor, een streepje voor, omdat we de evangelische kerk van Koekelaar zijn? Hebben wij iets voor om de Rooms-Katholieke kerk of op de moslims? Nee. God zegt, er is geen aanziens der persoon. God is gestorven voor alle mensen. Hij wil dat iedereen gered wordt. En een heel mooi liedje dat Maureen gekozen was, rond het avondmaal. Laten we knielen en dienen in stilte. Laten we dat doen. En ons niet beter voelen dan niemand. Wie komt in het koninkrijk? De wedergeborene. En laten we ook nederig zijn. We hebben nog zoveel te leren van hem. Maar het start met de wedergeboorte. En dat is het groene licht om te wandelen met hem. Die relatie. Ik zou niet graag horen, als ik ooit aan de andere kant ga staan, na mijn sterven hier, dat Jezus zegt, ik ken u niet, Frankie. Je bent een vreemde voor mij. Ik zou dan wel een discussie gaan met de Heer. Ze zeggen, Heer, ken jij die Ferdi daar van Koekelaren? En de Heer zegt, ja, ik ken hem al jaren. Ik ken hem vanmorgen nog gesproken. En Maureen, uit Aardrijk, ken jij Maureen? Tuurlijk ken ik haar, gaat de Heer zeggen. Ja, iedere dag spreekt ze met mij. Maar er zijn mensen die denken christen te zijn, discipel. Die denken dat ze een relatie hebben en dat niet hebben. Hoe bedrogen gaan zij zich voelen? Ik wil u nog afsluiten met één gedachte. Laatste slide dat ik u wil tonen. Mijn opdracht voor jullie. Het is ook mijn nieuwjaarswensen. In januari mag je nog nieuwjaarswensen hebben. Een mens voor elk van jullie. Getuig alsjeblieft. Het poortje is nauw. Denk naar je familie. Wie denk je dat er nog voor die poort, gesloten poort gaat staan? Je familie, je vrienden, je buren en alle mensen die jouw dierbaar zijn. Allen. Bid daarvoor. Doe je mond open. Getuig. Ik wil dat er maximum in die poort binnengewandeld wordt. Dat is mijn nieuwjaarswens voor elk van jullie. Bedankt om te luisteren.